Hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee de Groot uit Dordrecht. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Kok uit Huizen in ons midden te zijn. Let u op de aanvangstijd, die is anders als in het kerkblad vermeld staat. Vanavond is om 6:30. Tevens de volgende week zondag 20 april hopen de diensten voor te gaan. S'morgens om 9 uur dominee van Andel uit Montfoort. En s'avonds om 5:30, ook deze tijd is anders als in het kerkblad vermeld. S'avonds om 5:30 dominee Hoek uit Sint-Anneland. Aansluitend aan deze dienst is er voor alle jongeren van de gemeente een preekbespreking hier in Opmoer. Vanmiddag hoopt de zonneschool bijeen te komen en vanavond na de dienst komt de 18-plus Bijbelkring bijeen bij Hans en Marianne de Bloos, Oranjestraat 11. Aan de orde van behandeling is hoofdstuk 4 uit het boek Aan zijn voeten van dominee van Koten. Woensdagavond hoopt de vrouwenvereniging voor de laatste keer in het seizoen te vergaderen en de avond begint om 7:45, plaats van samenkomst de bestuurskamer van Betsan. Een kopie van het behandelde bijbelstudie kunt u vinden op de tafel in de hal. Tijdens deze dienst worden er 2 collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de eredienst en de tweede collecte voor het algemeen kerkenwerk. Bij de uitgang staat ook de bus voor de zending. Mogen we al deze collecten van harte bij u aanbevelen. In de voorbeelden willen we denken aan de zieken thuis en in het tehuizen. Joke Bouvet die in het ziekenhuis verblijft. En de plaatselijke geïnformeerde gemeente in verband met een uitgebracht beroep. We willen met elkaar zingen Psalm 79 en daarvan het 7e vers. Wens u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen van Psalm 8 en daarvan de versen 1 en 9. Heere, onze Heere, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? Wij noemen dit Psalm 8, vers 1 en 9. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 147, vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, vers 6, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Schriftlezing vindt u in het boek Hooglied. Tweede hoofdstuk, het Hooglied van Salomo. Hoofdstuk 2. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds is mijn liefste onder de zoon. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis. En de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gelieden mij met de flessen. Versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de regen of bij de hinder des velds zij, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem mijn liefste. Ziet hem, hij komt springend op de bergen, huppelend op de heuvel. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten, ziet hij staat achter onze muur, kijkende uit de venster, blinkende uit de tralie. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan, de bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrots, in het verborgen, in een steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij die de ons, de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefde is mijn en ik ben zijn die wijt onder de lelie, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste. Wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Betar. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in de versen 10 tot en met 14. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij. De plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrots, in het verborgen in haar steile plaats. Tom, uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Tot zover. Bidden wij de Heer om zijn zegen. Heere, wij komen tot u in het gebed om uw onmisbare zegen te vragen over de bediening van uw woord. Het is al heel wat dat we hier mogen zijn, dat u ons daartoe in de gelegenheid stelt. In alle rust konden we vanmorgen ons klaarmaken om u te ontmoeten. Zoals dat vroeger ook al ging onder Israël, schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. En u weet hoe we dat gedaan hebben, of wij verlangden om het Heeren voorhof in te treden, zoals de dichter daarvan zingt, of onze begeerte uitgaat naar u, of dat we uit gewoonte gingen, een goede gewoonte overigens, of wellicht met tegenzin, dat zou ook kunnen. We hadden eigenlijk liever thuis willen blijven, maar toch, Heere, u weet ervan. En gelukkig dat het niet van ons afhankelijk is, of wij vanmorgen uw zegen ontvangen. Want u zegt in uw woord, uit genade zijt gezalig geworden. Door het geloven, dat niet uit u. Het is een gave van God. O, dan komt u tot ons, zonder dat wij dat verdiend hebben of ernaar gemaakt hebben. Maar het is uw soevereine werk. U doet het niet om iets in ons, dat zegt u ook. Ik doe het niet om uwentwil, dat moet u bekend zijn. Maar ik doe het om mijn grote naams wil. En daarom mogen wij grote verwachtingen hebben van de verkondiging van uw woord, omdat gij uw naam eraan verbonden hebt. Zo zijn we ook begonnen vanmorgen. Onze hulp is in de naam van de Heere. Heere, doe ons dan vanmorgen zo luisteren, of dat ons leven ervan afhangt. Want dat is zo. Ons wordt het leven en de dood voorgesteld, de vloek en de zegen. En als wij nog nooit die keuze mochten maken van harte, om voor u te buigen, om onze zonden te belijden en om genade te begeren, zou het dan vanmorgen mogen gebeuren, Heere, in de harten van jong en oud. Sta op, het is ons al 2 maal vanmorgen voorgehouden. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Daar is het u om begonnen, om die ontmoeting met u. En wat een belevenis is dat, als wij u voor het eerst mogen ontmoeten. Dat overstijgt werkelijk alles wat wij eerder meemaakten in ons leven. En als wij u mogen kennen, Heere, dan weten we over wie we het hebben en waarover we het hebben. En laat die kennis van u zich verdiepen vanmorgen, ook in die ontmoeting met u, opnieuw te delen in de gemeenschap met de Heer Jezus. Het kan niet rijker. Heere, bewaar er ons voor dat het getuigenis van u over onze hoofden zou heen gaan. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden, gelooft zijn heil en troostrijk woord om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven, bestemd voor de doeleinden u bekendgemaakt. En wij gaan zingen van Psalm 85, de versen 3 en 4. Psalm 85, vers 3, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En vers 4, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Psalm 85, vers 3 en 4. gemeente, voor een goed verstaan van het Hooglied, het lied der liederen, zo heet het letterlijk, moeten wij weten dat met de bruid van de Heer Jezus Christus bedoeld wordt. Dat is de kerk van alle eeuwen en van alle plaats. Dat is die ene heilige algemene christelijke kerk, waarover zondag 21 van de Heidelbergse catechismus spreekt. Dat de Zoon van God uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren heeft en door zijn geest en woord onderhoudt tot op de dag van vandaag, van het begin van de wereld tot nu toe. En dan komt het, waarvan ik een levend lidmaat ben. Daar gaat het om. Dan mogen we ons ook de bruid van Christus weten, heel persoonlijk. En als dat nog niet zo is, dan is de prediking van morgen ertoe bedoeld om bruid van de Heer Jezus te worden. Hij de bruidegom en wij de bruid. En dan wordt in dat boek Hooglied de liefdesgemeenschap bezongen tussen de Here en zijn bruid. En dat gebeurt op een hele aansprekende wijze. We moeten ons realiseren dat dit liefdeslied al bijna 3000 jaar geleden gedicht is. Geschreven is door koning Salomo. De man heeft de liefde die hij beleefde neergeschreven. En dat lied klinkt vandaag nog net zo mooi als in zijn dag. Nog steeds laat de liefde zich na zoveel eeuwen in deze prachtige beelden vangen. En dan gaat het vanmorgen over de wintertijd en over het voorjaar in het liefdesleven. Want zoals het in het gewone natuurlijke liefdesleven het geval is, zo zijn er ook in het geloofsleven, en het geloof is door de liefde werkende, zegt de apostel, zo zijn er ook in het geloofsleven, dat is het geestelijke liefdesleven, hoogten en diepte. Liefde kan immers verkillen, verkoelen. Liefde kan zelfs dalen tot het nulpunt. Liefde is ook iets anders als verliefdheid. Wanneer je verliefd mag worden, ja, dan sta je in vuur en vlam. Dan is alles even mooi en nieuw. Je hele leven is ermee bezet. Je bent geen moment uit elkaars gedachten. De ouderen onder ons, die weten daar ook van. Wij schreven vroeger nog liefdesbrieven, net als Salomo liefdesbrieven schreef. Maar bij onze jongeren gaat dat vandaag de dag allemaal anders. Die schrijven e-mailtjes. Ze zitten heel de dag door te sms'en naar elkaar. Te chatten. Te webcammen. U weet misschien niet eens wat het is. Ik heb het ook nog nooit gedaan, maar het bestaat allemaal. Maar zo zie je, wat dat betreft zijn er allerlei veranderingen, maar dit is hetzelfde gebleven. De liefde tot elkaar. En daar gaat het tenslotte om. Dat is het mooiste wat je als mens kunt beleven. Verliefd zijn. En dan heb je ook genoeg aan elkaar. Maar En dat is niets om daar iets aan af te doen, want dezezelfde Salomo die zegt, geniet het goede ten dagen van de voorspoed. Maar wij weten ook, dat willen relaties stand houden, dan moet verliefdheid plaatsmaken voor liefde. Liefde reikt verder dan verliefdheid. Liefde gaat dieper. Verliefdheid is geen kunst. Dat overkomt je. Maar liefde, dat moet groeien. Wij zeggen ook, liefde moet blijken. Een verkering kan ook zomaar uitgaan. Vandaag ben je verliefd en morgen geef je niks meer om elkaar. Maar een huwelijk, gedragen door de liefde, dat bedoelt een leven lang stand te houden. In de verkeringstijd betekent soms de eerste, de beste ruzie al einde van die verkering. Maar in een huwelijk moet het conflict juist dienen om elkaar beter te leren begrijpen en elkaar meer te accepteren zoals we zijn. Nou, dat is een proces, dat heeft tijd nodig. Daar moet wederzijds in geïnvesteerd worden. Een gezond huwelijksleven kent zijn strijd. Kent tranen. Kent moeite en verdriet. Ik las in de voorbereiding van deze preek ergens. Ik denk, ja, dat is toch heel diep gezegd. Dat is ook waar. Ik las, het huwelijksleven is zo intens, dat er daarom nergens zoveel goeds en nergens zoveel verdriet kan voorkomen als juist in het huwelijk. Ik denk dat het waar is. Juist omdat je zo op elkaar aangewezen bent en je gedragen wordt in de liefde tot elkaar, ontmoet je in het huwelijk ontzettend veel goeds, maar ook veel verdriet. En dan gaan we nog een stapje verder. Ook dan, wanneer je in het huwelijk als man en vrouw de Heere mag liefhebben, als je beide mag weten dat in Jezus Christus je bruidegom is, wat is dat een zegen, gemeente? Dat is ook niet vanzelfsprekend. Het is al zo'n wonder als we door Gods genade de Heere hebben liefgekregen. Want dat is niet eigen aan ons. Tegenovergesteld is het geval. Vijanden worden met God verzoend, zegt de Bijbel. Dus het is al zo'n groot wonder als wij liefde tot de Heer hebben gekregen, want dan heeft Hij zijn liefde uitgestort in ons hart. Wij hebben Hem immers lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Maar als je dan ook nog een man of vrouw mag hebben die de Heer ook mag dienen, vrezen en lief hebben, wat ben je dan rijk? En tegelijkertijd ontdek je ook dat zelfs dan er spanningen in het huwelijk kunnen zijn. Hoe komt dat? Wel, omdat wij ook al mogen de Heere lief hebben. En ook al mogen we begenadigde schepselen zijn. We begenadigde zondaren zijn. Je komt jezelf al zo vaak tegen, nietwaar? Laat staan de ander. Die zo dicht bij je leeft. Je weet toch van elkaar wat je zwakke en wat je sterke punten zijn, nietwaar? Je weet als man en vrouw van karakter zonde af. Ondanks dat je ze bestrijdt, dan laten ze zich soms weer in alle hevigheid gelden, juist dan, wanneer het even niet goed gaat. Maar toch, dat is het wonderlijke, is het de liefde die uiteindelijk de relatie in stand houdt. Want liefde leert jezelf te verloochenen. Liefde leert ook zelfopoffering. Je beschikbaar stellen voor de ander. Niet te verwijten, maar te vergeven. Nou heb ik de wintertijd geschetst, zeg maar. In het huwelijksleven, in het liefdesleven. Maar wat heerlijk dan dat de lentetijd zich altijd weer aandient. En daar gaat het vanmorgen met name over. En nu is het niet zo dat de liefde van de Heer Jezus tot zijn bruid net zo grillig is als onze liefde tot elkaar. Nee, de Bijbel is daar heel duidelijk over. De trouwende liefde van de Heer Jezus wordt ons in allerlei toonaarden bezongen. Als onveranderlijk. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer, om maar wat te noemen. Of ik, de Heer, word er niet veranderd. Denk eens aan die prachtige tekst uit het Nieuwe Testament. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Zijn liefde eindigt nimmer meer. Er staat zelfs in de Bijbel. Ik heb u lief gehad. Persoonlijker kan het niet. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Aan de Heere zal het dus nooit liggen als er verkoeling is van de liefde. Als er wintertijd aanbreekt in onze relatie tot de Heer Jezus Christus. Het ligt niet aan hem. Het ligt aan mij. Wij zijn vaak zo liefdeloos tegenover de Heer. Wintertijd. Tegenover onze naasten. Wintertijd. Want let maar op, als dat zo is, dan is het geloofsleven zo dood als wat. Kan nooit samen opgaan. Liefdeloosheid en een sprankelend geloofsleven, dat is onmogelijk. Het geloof is door de liefde werkende. Moet u maar op letten. Wat een aansprekend beeld, hè, dat zo'n doods en dor geloofsleven wintertijd wordt genoemd. Als je in de wintertijd naar de bomen kijkt en naar de planten, dan is alles dor en dood. Het lijkt wel alsof er nooit geen nieuw leven meer inkomt. Nou, zo kan dus de bruid van de Heer Jezus Christus gesteld zijn. Dor en dood. Maar dan ineens is hier daar het spreek van die bruidegom. Hij komt springende over de bergen, huppelende over de heuvelen. En dan zegt hij, sta op mijn beminde, mijn schone, en kom. En dan moet erop letten, in ons tekstvers staat dat de bruid de stem van haar liefste direct herkent. Ze zegt, mijn liefste, antwoord en zeg tot mij. Zo begint onze tekst, dus het geeft direct aan. Wie er spreekt en dat ze hoort wie er spreekt. En tegelijkertijd ook nog dat hij tot haar spreekt. Moet je even op je in laten werken. Hè? Hij spreekt. Ze hoort zijn stem. En hij spreekt tot haar. En zo wil vanmorgen zijn woord gehoord zijn. Hij spreekt, dat is de Heer Jezus. Ik hoor dat Hij het is. En Hij spreekt tot mij. Zo luister. Misschien heb je nooit zo geluisterd. Maar dat is nou de bedoeling. Ik heb er in het gebed al iets van proberen te verwoorden. Kijk, dan kan het niet zo zijn dat je met alles en van alles en nog wat bezig bent onder een preek. En dat gebeurt zo vaak natuurlijk. Maar dat komt omdat dit niet je luisterhouding is. Het is van levensbelang. Heden, zegt hij, zo gij zijn stemmen hoort, verhaart u niet. Maar laat uw lijden, wordt er in meegenomen. En geloof het wat er gezegd wordt. Geloof zijn heilend troostrijk wordt. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van de Heere. het Nieuwe Testament zegt de Heer Jezus het zo. Kun je zien hoe, ja, hoe Oud en Nieuw Testament volledig op elkaar afgestemd zijn. Hier laat Salomo de stem van de Heer Jezus al horen. En als de Heer Jezus er dan is, dan zegt hij tegen de mensen: wie oren heeft, nou, die hebben we allemaal. Dus dan kun je al merken dat hij er ons allemaal in betrekt. De Heer Jezus, wie oren heeft, die horen. En dat is geen aanvoegende wijs van, oh, mochten we het nog eens horen. Want dan kun je gelijk weer afhaken natuurlijk. Nee, die oren heeft, die moet horen. Het is geen vrijblijvende zaak. Luisteren zul je, zei mijn moeder vroeger thuis. Luisteren zul je. Zo. Maar dan vanuit de liefde. Je moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Dat is de Geest die van de Vader en van de Zoon uitgaat. Die Heere is. En die levend maakt. Vergis je niet. Hè. Wat een kracht er in de woorden zit. Het woord als een kracht Gods tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. En zo wil dat woord zijn werking doen. Ook in ons midden vanmorgen. Het gaat hier met name om de bruid van Christus die dor en dodig gesteld zijn. Dus mensen die slap en traag zijn in hun geloofsleven, mismoedig zijn, te neergeslagen zijn. Er zit geen pit meer in je geloofsleven, er zit geen leven in. Dodig gesteld. Maar ik kan het toch niet laten om ook die mensen aan te spreken die dood zijn. Geestelijk dan te verstaan. Dood zijn, zegt de Bijbel, door de zonde en de misdaad. Om ze toch heel nadrukkelijk bij dit woord te betrekken. Dat ze niet denken, die man die staat alleen maar voor de bruid van Christus te preken. Ja, ook en vooral. Maar we hebben ook aan u gedacht in de voorbereiding van de preek. Natuurlijk, en aan jou. We zeggen, hoeveel zondaren in Moerkapelle mogen er zondagmorgen vanuit die doodstaat opstaan tot een nieuw leven. Nou, als het kan, zoveel mogelijk, laat dat duidelijk zijn. Dus er is niemand, maar dan ook niemand, die zich niet aangesproken weet vanmorgen. Want dit zegt het woord. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat is een belofte. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En dat is nou het woord van de Heer Jezus zelf. Zo staat het letterlijk in de Bijbel. Ja, het staat er nog indringender. Ik ga het letterlijk citeren. De ure komt, zegt Jezus. En is nu dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. De uur komt en is nu, op dit ogenblik, dat doden, geestelijk dode mensen, die nog nooit geen reuk en smaak aan het woord van God belezen hebben, dat die nu ineens de stem van de Zoon van God in dit woord horen en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Nou, waar dat gebeurt nu, zoals Jezus dat zegt, daar worden we dus levend gemaakt. Daar worden we opgewekt uit die doodstaat waarin we verkeren. Dan zien we ineens hoe we eraan toe zijn. We zeggen, oh God, ik leef zonder u. En dat betekent de dood. Maar u zegt dat een ieder die naar u hoort zal leven. Dan wil ik naar u luisteren. Kan niet anders meer dan naar u luisteren. Want u zegt het heden indien gij zijn stem hoort. En ik hoor uw stem. Laat u mij de Heere, ik wil me laten leiden. Ik zet vanaf nu mijn treden in uw spoor. En wilt u me dan voor struikelen bevrijden.
en ga me met uw heiligt voor.
Kijk, dat kan niet meer blijven zoals het is. Waar dit woord gehoord mag worden, daar komt direct bekering. Daar draaien we ons 180 graden om. De zonden worden ons te dood. En de Heere wordt ons leven. Jezus zegt het ook. Ik leef. En gij zult leven. Nou, dat was even een uitstapje. Maar nou gaan we weer terug naar die dor en dode gestelde bruid. Luister nou eens. Hoe dor en dood je ook gesteld mogen zijn. Hoor nou eens wat hij tegen je zegt. Sta op, mijn vriendin, mijn schoon. Want zie, de winter is voorbij. De plasregen is over. Hij is overgegaan. Eigenlijk als dit werkelijk tot je doordringt, dan is de winter al over. Op hetzelfde moment dat je dit hoort. Want hij grijpt zijn bruid door deze woorden al direct in het hart. Want kijk eens, het is wat om te zeggen tegen u, mijn vriendin. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws, mijn beminde. Het is echt een koosnaampje. Wat dat betreft steekt hij niet onder stoelen of banken wat hij van u en van jou en van mij vindt. Het is onbegrijpelijk, want je nam jezelf zo dood en zo dor en zo koud en ellendig aan, niet waar? En dan zo'n woord te horen van hem, het tegendeel zou je verwachten, maar zo is nu de Heere Christus. Want wanneer je verder in het Hooglied leest, dan zul je zien dat hij voortdurend die bruid met allerlei koosnaampjes benoemt. Straks in het einde van onze tekst wordt het woord duifje genoemd, maar op andere plaatsen mijn liefste. Mijn schone, ook in onze tekst. Mijn vriendin. Hij is zo in de ban van zijn bruid, dat hij haar noemt de schoonste onder de vrouw. Mooie vrouw is er voor hem niet dan u en jij die de Heere lief mag hebben. Hij raakt nooit op ons uitgekeken, dat is toch wat. Hè? Brengt dat wel tot ons door? Hoe de Heere Jezus tegen zijn kerk, zijn bruid, zijn kind aan. Ook in de wintertijd. Wij zijn niet om aan te zien. Dor en dood. In Hooglied 1 zegt de bruid van zichzelf dat ze zwart is. Daar zegt ze zelfs tegen de bruidegom: zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben. Oh, kijk maar niet naar mij. Maar toch. Hoor eens hoe hij naar haar kijkt. Van top tot teen schoonheid voor hem. Geheel, zo zegt hij tot letterlijk. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. De bruid van Christus wordt in de Bijbel een reine maagd genoemd. Zonder vlek of rimpel. Helemaal alleen voor hem bestemd en voor niemand anders. En dat ondanks ons geestelijke overspel, met welke zonde in ons leven dan ook. Maar dat is alles voorbij, staat hier. De wintertijd is over, de winter is voorbij. En als hij zegt dat het voorbij is, dan is het ook voorbij, want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. We worden in dit verband herinnerd aan Paas. Denk eens aan het geloofsleven van de discipelen. Na het sterven van Jezus. Het was toch helemaal verdord, dood en begraven? Ze hadden met Jezus ook hun geloof begraven. Wij hoopten dat hij was degene die zou verlossen zou, maar hij was het niet. Zo was het gesteld. De liefde was gebleven, dat wel. Ze hadden de Heer Jezus zo lief gehad. Maar nu. Nou was het een liefde tot een dode Jezus.
zoals een weduwe rouwt over haar overleden man. En zo zat ze bij elkaar, in rouw gedompeld, zonder hoop, zonder geloof, zonder verwachting. Maar dan ziet hij komen springende over de berg en huppelende over de heuvel, want ineens is hij er. Hij staat zomaar binnen, door gesloten deuren heen. En wat zegt hij tegen ze? Wat komt er nu van zijn lippen? Vrede, zei uw lied. Het zijn wat andere woorden, maar de bedoeling is hetzelfde. Sta op, mijn vriendin, mijn schoon, en kom, want de winter is voorbij. De plasregen is over. Overgegaan staat. En dan moeten we even weten wat dat betekent, die plasregens. Het gaat hier over de regens in Israël. Tropische regens zijn dat. In Israël regent het alleen in de periode van november tot en met maart. En voor de rest regent het niet. Bij hoge uitzondering valt er zomers is een buitje, maar dat is eigenlijk te verwaarlozen. Als er regen valt, valt ze in november tot maart. Maar dan kan het ook ontzettend regenen, vandaar dat hier ook gesproken wordt over plasregens. Ik ben meerdere keren in de lentetijd in Israël geweest en heb gezien hoe dus na die plasregens, en dan zal ik maar een voorbeeld noemen in die prachtige omgeving van Engedi. Dat is een oase, die prachtige omgeving van een Gedi door verwoestende winterregens geteisterd was geworden. En dan is zo'n landschap onherkenbaar. Dan was je het jaar tevoren geweest en dan kom je terug en dan zeg je, wat is hier gebeurd? We hebben al die modderstromen die van de bergen afkomen, alles meegesleurd en niets ontziende kracht. Je weet werkelijk niet wat je ziet. Nou, dat beeld moeten we hier voor ogen stellen. En dan deze woorden erbij, die plasregens, die niets ontziende regens, die zijn over. Die zijn verdwenen, ze zijn voorbij gegaan. Voel je hoe geruststellend deze woorden klinken uit de mond van de bruidegom Christus. Dat is nou zo eigen aan het spreken van Christus. Als hij spreekt, dan gebeurt er iets. Heb laten zingen en dat is wat er gebeurt als hij komt, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet, dan spruit de trouw uit aarde, blij omhoog, gerechtigheid ziet neer, van s hemelsboog, in plaats van het dorre, het verscheurde, het dode, is daar dat prachtige, ontluikende nieuwe leven, en zo gaat de tekst ook voort. Het is natuurlijk een tekst die ingegeven is door de tijd waarin we op dit ogenblik leven. De bloemen vertonen zich in het land staan. Dat zien we nu voor ogen. Overal kleuren de dorre bomen. Zich groen. Het aardrijk verandert. De aarde versiert zich als het ware voor haar schepper. Voor haar bruidegom. Zoals een bruid zich versiert voor haar bruidegom. Mooier kun je toch niet denken. Zoals de schepping er op dit moment uitziet. Die prachtige kleuren van bloemen en planten. In die ongekende diversiteiten. Al die verschillende soorten groen alleen al. Alles adem, schoonheid, leven. En bij al dat mooi zingen de vogels hun hoogste lied. De aarde heeft iets paradijselijks in deze lentetijd. En alle schoonheid van bloemen en planten worden omlijst door het concert van de vogels. Wat zingen ze op dit ogenblik? Daar zijn vogels die komen van duizenden kilometers ver om hier in ons kleine landje hun liefdeslied te zingen. Dat is op zichzelf al onvoorstelbaar, zulke beestjes. Helemaal voorgeprogrammeerd, feilloos weet zijn weg naar ons land, naar ons stekje hier te vinden. En al chilpend en zingend. Ze hier voortplanten. Je ziet overal dat leven in sloten en weilanden, in bossen en heiden. Alles bruist van de vruchtbaarheid op dit ogenblik. Alles signalen van leven en overleven. En hoe kijken we daar nou naar? Mogen we daarin Gods hand bewonderen? Mogen we daarin de hand van de Heer Jezus bewonderen? Want het is alles door het woord geschapen. Er is niets geschapen dat niet door Hem gemaakt is, zegt de Bijbel. O Hij, Hij is de grote schepper van alle dingen. Hij heeft al die pracht en praal in de schepping gelegd. En ik ga s'avonds altijd een poosje wandelen met mijn hond. En dan loop ik ook in een stukje natuurgebied. En daar zijn op het ogenblik heel veel fazantenhanen actief. En die zijn zo mooi op het ogenblik. Hè? Want die willen zich manifesteren voor hun vrouwtjes. En nou, die kleuren zo mooi. En dan ligt er een gouden gloed over dat verenpak. Het is zo geweldig. En dan denk ik, Heer, wat een zorg. Wat een zorg. Eén zo'n veertje van zo'n beest is als een kunstwerk. En die worden dan zo prachtig door de schepper eroverheen gelegd. En de glans van de schoonheid er nog bovenop. En dan daarboven, daar hoor je de grutto's hun naam roepen. En de kiewiet in hun naam uitzingen. Ja, om stil van te worden. En dan zegt de Bijbel, dan zegt onze tekst zo mooi, de zangtijd genaakt. Vorige week zaterdag werd ik gewekt, 's morgens vroeg. Door het zingen van een vogeltje. Zo intens. Ik denk, ik moet er eens stiekem kijken. En vlak voor mijn slaapkamer zat zo'n winterkoninkje. En maar zingen. Minutenlang. Dat hele lichaampje. Zo'n beestje is 2,5 centimeter groot. Dat hele lichaampje zo. Weet je waar ik aan moest denken? Ik heb die psalm laten zingen vanmorgen. Aan de woorden van psalm 8. Heere, onze Heere. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Jazeker, dan verheerlijkt de Heere zich ook. Door zo'n 3 centimeter leven heen, als het ware. De Heilige Geest laat het ons horen. Ja, luister maar, want deze woorden zijn door de Heilige Geest opgetekend. Hè? Vergis je niet, de zangtijd genaakt. En dan daarachteraan de stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. En dat beeld, de stem van de tortelduif wordt gehoord, wordt heel bijzonder hier genoemd. Om juist die liefdestijd uit te schilderen, want de tortelduif wordt in de Bijbel gezien als beeld van liefde, van onschuld, van oprechtheid, van zachtmoedigheid. Er zijn ook verklaarders die zeggen dat de bruid van Christus duif genoemd wordt door de Heer Jezus, om zo te laten horen dat de Heilige Geest in haar woont. U weet, de Heilige Geest die als een duif neerdaalt op de Heer Jezus Christus bij zijn doop in de Jordaan. Dus de duif, ook als beeld van de Heilige Geest, nu wordt ze duif genoemd, zeggen verklaarders, omdat de Heilige Geest in haar woonachtig is. Maar het geeft toch ook weer hoe God naar al deze dingen kijkt en er acht op geeft. Het komt allemaal uit zijn hand voort. En daarom heeft hij zijn vermaakt erin. Dat schep je toch zomaar van zo'n liefdeslied af. Wat is toch het doel van al deze liefde en schoonheid. Van alle gezang en gekir. Vruchtbaarheid. Daar gaat het om. En dat wordt nog eens gestipuleerd, aangedikt, zou ik dat zeggen, in vers 13. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Daar hebt u de vruchtbaarheid, het nieuwe leven, dat ontluikt, dat zichtbaar wordt. Daar is het dan begonnen, ook hier in Moerkapelle, om nieuw leven, geestelijk leven, opstaan tot een nieuw leven. Als we doden gesteld zijn, ze hebben het gezegd, door deze woorden alleen al, sta op mijn vriendin schone, daar wordt verwacht dat er iets gebeurt op dit woord, we kunnen niet langer blijven die we zijn, en tegelijkertijd ook zij, die dood zijn, worden tot dat nieuwe leven, gewekt door de kracht van woord en geest, want de boom wordt aan zijn vruchten gekend. Dat wordt direct zichtbaar als de kracht van het woord van Christus gestalte krijgt in ons leven. Hoe kan het toch bestaan? Wel, dan gaan we naar die bruidegom kijken. Die bruidegom die leeft om te sterven. Er is een gezang dat zingt. Om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Nou moet hij sterven, opdat wij zouden leven. Hij zegt van zichzelf, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het vrucht voort. En daarom gaat hij die weg van zijn bitter lijden en sterf met die heerlijke belofte van de Vader toegerust. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Nou, zo reist hij de wintertijd tegemoet. Is wat? Hij die in volmaakte liefde tot de Vader leeft. Hij kende geen dor en dode geloofsleven. Daar was altijd die volmaakte liefde tot God en de naast. En toch gaat hij naar de wintertijd toe. Wat zijn Vader betreft, niet wat hem betreft. Want zijn Vader zal hem gaan verlaten. O, dan wanneer dat alles verwoestende oordeel over hem heen komt. We hebben u geschetst wat die verwoestende plasregens doen in het Midden-Oosten. Dan is er geen houden aan. Als die modderstromen met geweld naar beneden storten. Nou, en van Christus zeggen wij, al uw baren, al uw golven zijn over mij heen gegaan. Een stroom van ongerechtigheid dat overhand op mij, want u en mijn zonden zijn over hem heen gekomen, in een verstikkende vloed. Dat is wat al mijn zonden, al uw zonden, al jouw zonden, dat zijn er miljoenen, miljoenen. En dan zijn we nog maar eens met zo'n klein clubje bijeen, nogthans zijn ze over hem heen gegaan en hij is eraan onderdoor gegaan. Want die zonden gingen niet alleen over hem heen, maar ook het oordeel van zijn hemelse Vader over die zon. De eeuwige toorn van God. En zo is hij ondergegaan. En Vader was voor hem niet langer thuis. Hij kon roepen wat hij wilde. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar er was geen antwoord. Maar zo zou hij vrucht zien naar Gods eigen belofte. Want kijk, dan is hij 3 dagen in het graf geweest. En dan in de stilte van de vroege morgen, de eerste dag van de week, staat hij op uit die prachtige hof van Jozef van Arimathea. En kijk eens wat hij dan doet, gemeente. Dat vind ik ook zo bijzonder altijd. Hè. Waar gaat Jezus nou het eerst heen? Als hij opgestaan is uit de doden, als hij uit het graf is verrezen. Naar zijn bruid.
Naar zijn kerk. Die kerk die werkelijk, werkelijk in zak en as zit.
En dan haast hij zich in die hof van Jozef van Arimathea. Dan haast hij zich
naar Maria Magdalena, die daar verslonden wordt door haar verdriet. En dan noemt hij haar bij naam Maria. Met andere woorden, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. De winter is voorbij, de plasregens zijn overgegaan.
Om dan vervolgens naar Petrus te gaan en naar de discipelen. Komt nog een keer terug, apart voor Thomas. Verschijnt dan de 500 broeders op eenmaal. Kortom, de Emmausgangers niet te vergeten. Voor al die verdrietige bruiden gold het. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Ze hadden zich verstopt. Achter gesloten deuren. Nou, dat staat ook in onze tekst. En dat is het laatste gedeelte waar we nog even naar kijken. Mijn duiven zijn de in de kloven. De steenrot zit verborgen in een steile plaats. Toon uw gedaante, doe mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Een duif, zo'n beeld, krijgen we hier voor ogen geschilderd. Verborgen in de schuilhoek van een bergwand. Het is echt een beeldschoon beeld, om het zo te noemen. Nogmaals, terugkomend op mijn verblijf in Israël. Ik heb daar gewandeld, meerdere malen in de woestijn Zin. Daar is een canyon. Van die rotswanden, tegenover elkaar, waar een vroeger door een rivier erheen stroomde, nu droog is. Van die steile rotswanden. In die rotswanden houden zich duizenden en nog eens duizenden duiven op die verscholen zijn. In die steile plaats. Ik ben daar meerdere keren met een reisgezelschap geweest en als ik daar was, las ik Hooglied 2 voor. Omdat het beeld daar ook zo spreekt. Want dan zie je die duiven zitten in de kloven van de steenrotsen, in het verborgene van een steile plaats. Daar nestelen ze zich, daar leggen ze eieren, daar krijgen ze hun jongen. Maar daar moeten ze ook naar buiten komen om hun voedsel te zoeken. En u begrijpt het wel, boven die kloof, die smalle kloof waar ze zich in bevinden, daar zweven de roofvogels, arenden en adelaars. Drijven op de thermiek van de warme woestijn lucht die naar boven stijgt, zo geen slag te vliegen. Ze draaien zomaar rond de warme lucht en ze spieden maar of er een duifje uit zo'n spleet wil komen. En jawel hoor, ze moeten eruit komen, dus dan komen ze. En dan laten die roofvogels zich als bommen naar beneden vallen. En dan wordt zo'n duifje volkomen verrast. En dan ploft daar zo'n arend of zo'n adelaar op dat beest. Zo'n beestje gelijk dood, breekt zijn nekje. En wordt zo meegesleurd om als prooidier te worden opgepeuzeld. Die beesten weten dat wel, dat die roofvogels daar zijn. Dus die zijn uiterst voorzichtig. Nou, dat beeld wordt hier geschetst als zo'n bang duifje dat daar in zich schuilhoudt in die kloof. En dan klinkt daar die stem. Die vertrouwenwekkende stem. Mijn duiven.
Het is de stem van de Heer Jezus. Heb bang duifje dat daar zit in uw kapelle vanmorgen in de kloof van de steenrots. Luister eens, hij staat voor die kloof en hij zegt, mijn duif. Zijn in de kloven de steenrots in het verborgene van een steile plaats. Toom u gedaand. Laat mij je zien. Of misschien is het wel een duifje die net geraakt is door zijn roofvogel. Die net nog op tijd weg kan komen. Maar die toch gehavend is, gewond. Niet om aan te zien. Bang om naar buiten te komen. Maar nu is daar die stem. En dan wordt er gezegd. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Want uw stem is zoet. En uw gedaante is lieflijk. Oh, het kan niet zo zijn, denkt u. Dat de Heer Jezus zo naar mij kijkt. We hebben onszelf zo lelijk gemaakt, nietwaar? Ach, en zo'n duifje kon daar nog niks aan doen, maar wij. Wij hebben gezondigd. En wij hebben gedaan wat kwaad is in de ogen van de Heer. Zo heeft David het ook beleden in Psalm 51. En is het juist niet vanwege onze zonde dat ons allerhande tegenspoed en kruis overkomt? Maar dan toch, nu speurt de Heer Jezus daar niet om ons te grijpen. Maar nu roept de Heer Jezus om gemeenschap met zijn bruid te oefenen. Hij vraagt het, laat je nou zien, want ik vind je zo mooi. En laat me je horen, want ik hoor je stem zo graag. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet. O, en waar dat nu gehoord mag worden, daar zal die gemeenschap zich laten gelden. En dan weten we het weer. O Heere, nou is dit net zo goed als dat het was, want je herkent het onmiddellijk terug, nietwaar? Het is altijd weer nieuw. En toch is het altijd weer herkenbaar, die ontmoeting met de Heere. Je overkomt geen vreemde zaak. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En we hebben toch vanmorgen gezongen, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Ja, Heere, zo gaat het toe in de gemeenschap met u. En je wordt alsmaar kleiner in eigen oog. En hij wordt steeds maar grootser in ons oog. Want als er één schoon is, is hij het. Hij is de schoonste onder de menskinderen in wiens lippen. Genade is uitgestort. O deze bruidegom. Daar gaan we straks van zingen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Hoe zijn de dagen hem vermeerd. Kijk, hij heeft dat eeuwige leven voor zijn bruid verworven. En dan zal hij er zelf voor zorgen. Dat niemand ze uit zijn hand zal rukken. O, we hoeven niet bezorgd te zijn dat we om zullen komen. In dure tijd of hongersnood, hij zegt, ik ben met u. Alle de dagen tot aan de voleinding der wereld. O, durf je nog niet tevoorschijn te komen. Moede kom ik, arm en naakt, tot die God die zalig maakt, wat je nou in deze wereld voor geen goud zou durven. Dat mag je niet doen. Nu de Heer Jezus voor je staat, moede, kom ik, arm en naakt, tot die God die zalig maakt. Hij zegt het toch zelf, je stem is zoet en je gedaante is lieflijk. Roep dan maar in de dag der benauwdheid en hij zal je eruit helpen. Denk maar aan die gelijkenis van Jezus, Die tollenaar die durfde zich ook niet te vertonen. Die stond helemaal achter in de tempel. Maar hij liet zijn stem wel horen. O God, zegt hij, wees mij de zondaar genadig. Jezus is wachtend. O zondaars, op u. Heere, wat is er dan voor schoons aan mij, dat u mijn gedaante lieflijk vindt. O, dat zal ik u tenslotte nog zeggen. Aan u en mij is niks geheel. Ons woord of het woord des Heren tekent ons. Als een melaatse van de hoofdschedel tot de voetzool toe, dat daar geen onduidelijkheid over bestaat. Maar hij kijkt met het oog van de kenner. Hij kijkt namelijk met het oog van de Vader. En de Vader zegt, wie hoort naar mijn Zoon, in hem of in haar, heb ik mijn welbehaag. Want, wie acht geeft op de stem van de Zoon, naar het bevel van de Vader, deze is mijn geliefde Zoon, in welke ik mijn welbehaag heb gehoord hem. Die deelt in de heerlijkheid van de Zoon. O, dan valt het schijnsel van zijn schoonheid op de bruid van Christus. Een vriend van mij, die inmiddels al met lange witte klederen voor de troon van het Lam is, met de palmtakken van de overwinning in zijn handen. Die heeft meerdere keren tegen mij in het leven gezegd, jongen, de bruid van Christus pronkt met een andermans veren. Dat zijn de veren van Christus. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestraal, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Amen. Zingen wij Psalm 68, het zevende vers. Psalm 68, vers 7.
ons danken en bidden.
Heere, wij danken uw naam ootmoedig voor uw woord dat mocht uitgaan. Geef dat wij uw stem hebben gehoord voor het eerst of weer opnieuw. Het zal niet ledig tot u weer keren naar uw eigen belofte. Het zal doen hetgeen u behaagt. Uw woord is immers een kracht van u tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En daartoe hebt gij ook uw woord doen uitgaan, omdat wij geloven zouden dat Jezus is de Christus en gij gelovende het leven hebt in zijn naam. O Heer, laat ons niet ten onder gaan aan ons vervloekte ongeloof dat u verdacht houdt in de waarheid van uw getuigenis, maar dat wij op uw woord mogen hopen. Zoals de dichter dat ook zegt, op uw woord heb ik gehoopt. En dan staat uw woord er vol van dat wie op u betrouwt nooit beschaamd zal uitkomen. Het is niet te vergeefs om op God te hopen. Het zijn allemaal woorden die in uw eigen woord zijn opgetekend, opdat we ze zouden bewaren en zouden overleggen in ons hart. Heere, dank voor wat u gaf, voor de vrijmoedigheid in het spreken, ook voor de aandacht die er mocht zijn bij jong en oud. Laat uw naam er door verheerlijkt zijn en worden. We mogen bidden voor de zieken, zij die niet met ons konden samenkomen, die de prediking thuis hoorden of wellicht op een later tijdstip. Laat het ook tot zegen zijn voor hen die in verpleeg- of verzorgingshuizen verblijven. We denken met name aan mevrouw Bouvet, die in het ziekenhuis verblijft, al zoveel zorgen zijn er geweest en blijven er maar steeds. O, mag zij schuilen bij u. Laat het leven in haar hart bij u, mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot, geduchte Heere, der leverscharen. Heere, wij mogen u voor deze gemeente bidden. Voor jong en oud, ook voor de broeders die leiding hebben te geven aan het leven in de gemeente. Laat het geschieden in afhankelijkheid van u en vooral ook tot eer van u. We bidden u voor de plaatselijke gemeenten die hier zijn, ook de gemeenten die een predikant hebben beroepen. Heer, mag op uw tijd ook daar weer een dienaar zijn die het evangelie van deze Christus der Schrift mag prediken, opdat zo ook uw koninkrijk hier zal worden uitgebreid en meer gefundeerd zal worden op dat enige en dat vaste fundament het werk staat. De Heere kent degene die de zijne zijn en een ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Wij bidden het u alles om Christus wil uit genade alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 21, vers 4. Psalm 21, vers 4. Gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere, de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij blijven met u allen. Amen.